Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. Ook de jongeren van Navigators Rotterdam, die met Geke Lekkerkerken zijn meegekomen, van harte welkom. Vanmorgen gaat bij ons voor onze oud-predikant dominee Tekelenburg uit Monster. Vanmorgen is er zondagsschool, de kinderen tot 12 jaar kunnen voor de preek met de leiding mee naar het thuispunt. In de persoonlijke voorbeden danken we met Karsten van Riezen in Azië, die maandag 11 maart zijn verjaardag mocht vieren. We bidden voor het gezin van de Zwan, voor rust, wijsheid en energie, nu door het aannemen van het beroep er in de komende periode zoveel veranderingen en extra werk op hen afkomt. Dat betekent ook loslaten van banden die er ongetwijfeld in Westbroek zijn gegroeid. Als eerste lied zingen we uit Weerklank, lied 150, de versen 1, 6 en 8. In vers 1 zingen we dat Jezus met het lijden het recht van God volbrengt. In vers 6 zingen we dat hij de wet vervuld heeft. En in vers 8 proeven we de diepte van het lijden door de doornenkroon, de geeseling en de hoon. Na het zingen van lied 150 vers 1, 6 en 8 het Weerklank is er gelegenheid om zelf in het stilgebed te vragen om een zegen voor deze dienst. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
We willen samen ook in verbondenheid met mensen die meekijken en meeluisteren de dienst beginnen en wij spreken uit. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij horen in Markus 8, vers 15 de Heer Jezus zeggen: kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de Farizeeën en het zuurdeeg van Herodes. We zingen Psalm 109, vers 1 en vers 2, versen die ook heel raak dat lijden van de Heer Jezus verwoorden. Psalm 109, vers 1 en vers 2. Luisteren wij ook vanmorgen samen naar het gebod van God en zingen wij daarna Psalm 65a, zoals het dan staat in de bundel Weerklank, vers 1 en 2. We horen in de verkondiging vanmorgen dat de Heer Jezus zweeg en in Psalm 65 gaat het over iets positiefs van stilte, stil ontzag. Psalm 65a, bundel Weerklank, vers 1 en vers 2. Nadat wij samen ook het gebod van God hebben gehoord. Hoor nu Gods gebod en zijn belofte. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God, die de misdaad vergeldt aan de kinderen, de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel zomaar onderdacht of in een vloek gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt, apart zet voor God. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmeisje, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmeisje. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei, en hij zegt het ook tegen ons vanmorgen, de geboden samenvattend: u, jij, zult de Heere je God liefhebben. Met heel uw hart, met heel je ziel, met heel uw verstand, met al je kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
We hebben net gezongen, we hebben niet vergeefs gebeden tot u die antwoord geeft. Laten we samen bidden. Heere machtige God, eeuwige God, Heere ook van Abraham, Isaac en Jacob, Vader van ons Heer Jezus Christus. Wat bent u groot? U die de tijd omspant, u die werkt door de eeuwen heen. En dank u wel als we het ook mogen zeggen, u stond aan het begin van mijn leven. En Heere, dank u wel als we ook persoonlijk belijden, u kwam in ons leven. Dan dank u Heere. En we danken u ook dat u dat nog steeds wilt doen in het leven van mensen komen in hun hart. Mensen brengen bij u, bij uw huis, bij uw thuis, zoals we daar ook over zongen. En als er onder ons mensen zijn, Heere, die denken dat ze op afstand van u staan, wilt u ze trekken met uw liefde? Wilt u het geloof aan hen geven? U bent bij machte dat te doen. En uw liefde is groot en sterk. En dat merken we juist ook in de lijdenstijd. Heren, wij danken u dat u ons zo samenbrengt. Ook in verbondenheid met mensen die met ons meekijken en meeluisteren. Zo bidden we ook voor hen, heren, die niet in de kerk zijn, maar zich wel met ons verbonden weten. En vraag ook voor hen om een zegen over deze dienst. Wilt u dat aan ons allen geven? Ook in de verscheidenheid waarin we hier zijn. Verscheidenheid ook qua leeftijden. We bidden voor kinderen, we bidden voor tieners. We bidden voor jonge mensen. We danken u, Heere, dat er jongeren zijn, ook van de Navigators uit Rotterdam. Heere, wil ook hen nabij zijn in alles. Maar dank u wel dat ze met ons ook deze nieuwe week beginnen bij u in uw huis. Daar mogen we zegen op verwachten. Om gevoed te worden in ons hart. Om zo deze week ook tot zegen te kunnen zijn. Dank u als dat ons verlangen ook is. Heere, wij bidden ook. Wilt u ons in genade aanzien, in vergeving van onze zonden. Heren, we zijn dat ook vaak gewend om dat zo te zeggen. Maar nogal eens weten we niet eens precies wat dan niet goed was. Of willen we het eigenlijk misschien ook niet precies weten. Maar we weten ook, Heren, dat u het wel precies weet. Niet omdat u er zo op uit bent, maar omdat u juist zo zuiver bent. En omdat u, Heere, weet hoe u de scheppingen bedoelt. Dank u dat u naar ons om wil zien. En dat we mogen weten dat u dat wil doen. In de Heer Jezus Christus. Heere, wij bidden ook voor elkaar, ook als het gaat om andere dingen die ons bezighouden. Kunnen moeilijke dingen zijn in het leven. Teleurstellingen. Eenzaamheid, verdriet, zorgen. Wilt u ook in al die verschillende omstandigheden laten merken dat u van ons af weet en dat u een woord voor ons hebt, ook vanmorgen. Zegent u zo deze dienst en ook allen die een verantwoordelijkheid dragen en hebben, in het ambt en de buiten. Wilt u het orgelspel gebruiken, ook in de eredienst aan u, het kosterswerk zegenen. We bidden ook, Heere, voor de zondagsschool als die er straks is. Wees ook met degene die daar leiding aan geeft. We bidden, Heere, voor andere kerken, ook in deze stad. We bidden voor heel uw kerk in ons land en wereldwijd. Heere, zegen ons zo. En zie ons in genade aan en aanvaard onze dank. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen drie gedeelten uit de Bijbel. Allereerst Psalm 2, vers 1 tot 6. Psalm 2 vers 1 tot 6. En daarna uit het evangelie naar Lucas, de leidersgeschiedenis, hoofdstuk 23, en beginnen daar te lezen bij vers 8. En wij lezen Handelingen 4 vanaf vers 23. En daar komt dit van Psalm 2, wat was eerst te lezen, ook terug. Het gaat ook over Herodes en Pilatus samen tegen Jezus. Vanmorgen horen we daarover en wij lezen daarbij dus Psalm 2, vers 1 tot 6. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Here en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen. De Heer zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn, hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. En dan lezen wij Lucas 23, vers 8 tot 12, het gedeelte voor de verkondiging van vanmorgen. Stukje uit indrukwekkende leidersgeschiedenis. Jezus voor Herodes. En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd gewenst hem te zien, omdat hij veel over hem gehoord had. En hij hoopte een of ander teken te zien dat door hem, door Jezus, gedaan zou worden. En hij ondervroeg hem met veel woorden. Maar hij, Jezus, antwoordde hem niets. En de hoofdpriesters en de schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. En toen Herodes samen met zijn soldaten hem gehoond en bespot had, deed hij hem een sierlijk gewaad om en stuurde hem terug naar Pilatus. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar. Voor die tijd leefden zij namelijk in vijandschap met elkaar. En dan lezen wij nog Handelingen 4, vanaf vers 23 tot en met vers 31. Petrus en Johannes waren gevangen genomen, vlak na Pinksteren zelfs al, maar zij zijn vrijgelaten. En dan lezen wij vanaf vers 23. En nadat zij, Petrus en Johannes, losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zij, dus de eerste christenen, dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heer, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt, en alle dingen die daarin zijn, en die bij monden van David uw knecht gezegd hebt: waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Here en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en het tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen ze gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Tot zover het lezen uit het woord van God in deze dienst van morgen. En wij gaan dus luisteren naar Lucas 23, vers 8 tot en met vers 12. En de kinderen hebben het al gehoord, er is straks zondagsschool. En als je na het zingen kun je dus daarna toe gaan. Even richting jullie. Ik hoop dat je een vriendin hebt. En een vriendje hebt. Meerdere misschien zelfs. Wat prachtig hoor, als je vrienden hebt. Ik denk ook aan tieners. Vanmorgen gaat het daar ook over. Misschien is je dat opgevallen toen ik het net las. Dat Pilatus en Herodes vrienden van elkaar geworden waren. En straks komt dat in de preek wel terug. Maar als je naar zondagsschool gaat, hoor je dat niet. En daarom ook even richting jullie. Kun je alvast over nadenken. Hoe is het met mijn vrienden? Wat doen we met elkaar? Nou, misschien heb je een hele leuke hobby samen. Misschien kun je mooie dingen ook aan elkaar vertellen. Het kan ook wel eens zijn dat ze mensen zeggen, wij zijn vrienden omdat we het samen leuk vinden om tegen dit of dat te zijn. Om die of die dwars te zitten. Of omdat we allemaal zeggen, geen vluchtelingen in Nederland. En daarom zijn we vrienden. Dan zijn we samen tegen. Nou, je voelt wel aan, zeg niet fijn, als dat vooral je vriendschap is. En weet je wat natuurlijk het allermooiste is? Als je zegt, ik heb vrienden met mensen die samen God liefhebben en van hem houden en hem willen volgen. En dat we dat samen doen, daarin helpen we ook elkaar. Het is wel belangrijk om eens over na te denken, wie zijn mijn vrienden en wat zegt dat ook over mij? Wij zingen uit de bundel Weerklank, lied 147, vers 1 en 2. Is dat mijn koning? De Heer Jezus bespot en gehoond. We horen daar ook over vanmorgen uit Lucas 23. Weerklank 147, vers 1 en 2. Thank you. Gemeente hier in de kerk, thuis of waar u ook mee kijkt, mee luistert. Vanmorgen luisteren we naar dat deel uit de leidersgeschiedenis, Lucas 23, vers 8 tot 12. Vooral vanuit vier gezichtspunten. Ik denk dat dat ons kan en zal helpen bij het luisteren. Vier punten als het ware. Als het eerste kijken we naar de Heer Jezus. We beginnen met hem. En dan kijken we naar Herodes. En dan Herodes en de soldaten, derde. En dan Herodes en Pilatus. Jezus, Herodes, Herodes en de soldaten. Herodes en Pilatus. Eerst de Heer Jezus, die morgen van de Goede Vrijdag. Hij was geleid door een grote groep mensen. De overpriesters en de schriftgeleerden waren erbij bij die ondervraging door Pilatus. En nu horen we ook over hen, nu de Heer Jezus voor Herodes is geleid. Pilatus had gehoord dat Jezus uit Galilea kwam. En nu had hij de Joodse leiding met Jezus doorgestuurd naar Herodes. Die toeval of niet, juist op dat moment in Jeruzalem was voor het paasfeest. En het lijkt er helemaal op dat Pilatus Herodes voluit de vrijheid geeft om het vonnis over Jezus te vellen. En we voelen daarin wel mee, als we de geschiedenis ook kennen, dat het voor Pilatus ook wel makkelijker lijkt. Dan is hij er vanaf. En ondertussen staat Jezus dan voor de derde rechtbank. Hij stond eerst voor het Joodse Sanhedrin, de Joodse raad. Vervolgens voor Pilatus. En nu voor Herodes. Drie rechtbanken, veelzeggend getal. Drie rechtbanken met ook op die plekken de verzoeking die naar hem toe komt. Weer is daar die verzoeker die in dit alles naar Jezus komt. Uiteindelijk gaat het om die grote strijd ook tussen Jezus en Satan. En als we dan op Jezus dus letten en we zien hem in die drie rechtszittingen. Hij haalt niet zijn recht. Hij verweert zich niet, terwijl hij dat wel zou kunnen doen. Alles duidt erop dat hij zich overgeeft om veroordeeld te gaan worden. Hoe onterecht die veroordeling ook is. Hier bij Herodes lees je dat de Heer Jezus zwijgt. Zou u het kunnen? In zulke omstandigheden? En de Heer Jezus, hij had oordeelswoorden kunnen spreken. Hij ook de Zoon van God. En vielen bij zijn arrestatie, lezen we bij Johannes, soldaten achterover. De Heer Jezus had alle die hem ondervroegen op zijn minst achterover kunnen doen vallen. Hij had zelfs erger kunnen doen. Hij deed dat niet. In overgave zijn vader. Volledige overgave, gehoorzaamheid aan zijn vader. Ging hij deze weg. In kracht. Grote kracht. Van geloof. Van gehoorzaamheid. Van liefde. Hij deed het in grote liefde voor zondaren. Voor u, voor jou, voor mij. Zie hem staan vanmorgen. Voor u, voor jou, zweeg hij om naar het kruis te gaan. Hij staat er in de kracht van zijn liefde, in die verzoeking. Met achter alles die verzoeker. Geduldig verdraagt hij het onrecht, de smaad en de hoon. Indrukwekkend is Jezus. Ook in deze drie keer verzoeking. Ik zei het al, zou u het gekund hebben? Ik vroeg het al. Zwijgen, niet jezelf verdedigen. En als je de macht hebt om anderen iets aan te doen, het niet te doen. gehoorzaam te blijven zo aan de wil van God. En dan niet eens voor jezelf, maar voor anderen. Nog wel voor zondaren als wij. Indrukwekkend bent u, Heere Jezus, toen u daar zo was voor Herodes. We kunnen dat nu tegen hem zeggen. En we mogen het zeggen. Want laten we zeker ook bedenken in de lijdenstijd, die Jezus over wie het hier gaat, leeft. En zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Die plek heeft hij verdiend. Door zijn weg mocht hij daar komen. En hij wil ons daar eens hebben, ook in zijn heerlijkheid. De heerlijkheid bij de Vader. En zo mogen we hem zeggen in de lijdenstijd. Wat bent u indrukwekkend groot, Heere Jezus. En wat is uw liefde groot. We kunnen nog meer zeggen over dat zwijgen van de Heere Jezus. En dan komen we op het spoor als we ook naar Herodes kijken. Tweede vanmorgen. Ik weet niet of we iets van Herodes weten. Schrik niet, het is dezelfde Herodes die verantwoordelijk is voor de dood van Johannes de Doper. De onthoofding van Johannes. We weten dat de Heer Jezus wist hoe het zou gaan. Maar als je bijvoorbeeld alleen al zo als mens voor die Herodes terecht zou komen, dan zou je bang worden. Dat is de man die Johannes de Doper heeft laten onthoofden. Grillig, onberekenbaar hard kon hij zijn. Zo stond hij ook bekend dus. En we lezen in vers 8, Herodes is erg blij om Jezus te zien. Hij had al heel lang de wens om Jezus te zien. Je leest eerder in het evangelie dat Herodes het wilde, Lucas 9, vers 7 tot 9. En dat was om wat Herodes over Jezus gehoord had. Mag ook al even de vinger bijleggen. Er werd dus echt van alles over Jezus verteld. Ik denk dat het belangrijk is, ook als jij als tiener misschien denkt, ja, in de kerk gaat het over Jezus. Maar anderen hoor ik er nauwelijks over, anders dan in een vloek. Nou, in die tijd, dat Heer Jezus rondging op aarde, werd veel over hem verteld. Herodes had het ook gehoord. Hij was echt bijzonder. Nu kun je denken, mooi dat Herodes blij wordt van dat zien van Jezus. Best wel mooi eigenlijk dat Heer Jezus Herodes hier blij maakt. Ja, maar het is allemaal wel erg dubbel. Herodes, u wilde blijkbaar al zo lang Jezus zien. Maar waarom hebt u daar zelf eigenlijk niet serieus werk van gemaakt? Waarom bent u niet gewoon of zelfs verborgen als een Zacchaeus tussen de mensen gaan staan? En wat ik hier over Herodes hoor, kan vandaag klinken dat mensen zeggen, ja, ik heb wel over Jezus gehoord en ik wilde me al wel eens in hem verdiepen, of al lang wilde ik dat, over hem lezen, maar het kwam er nog steeds niet van. Misschien zijn er mensen die zich daarin herkennen, mensen in de kerk vanmorgen of mensen die meekijken. Want eigenlijk hield je misschien toch altijd die echte ontmoeting met Jezus nog af. Je bleef toch ergens liefst ook nog wel op afstand, want stel dat het raakt. Want ja, je kunt je ook nog afvragen wat een echte ontmoeting is. Ik wil Jezus wel eens zien. Zien en zien is twee. Herodes hoopt op een show van Jezus. Iemand schrijft het treffend, Herodes keek uit naar Jezus de goochelaar. Hij zou het zo mooi vinden om te zien, mee te maken, van heel dichtbij, dat Jezus een teken deed, een wonder. Komt dat vandaag voor? Dat mensen Jezus ook wel willen zien als een wonderdoener? Het is een goochelaar. Er zijn ook wel christenen die denken, zo moet je vooral ook vandaag het evangelie doorgeven. Jezus laten zien vooral als een wonderdoener. Moeten we misschien ook zeggen vandaag, heel veel mensen zijn ook daarin niet geïnteresseerd als het om Jezus gaat. En vreemde wonderlijke dingen, ach, die kunnen ze ook wel op andere manieren zien. Als in films dat getoond wordt, door techniek in elkaar gezet. Herodes, hij neemt zijn taak serieus. Hij vraagt Jezus met veel woorden, schrijft Lucas in het 9e vers. Het lijkt erop dat hij met zijn woorden op Jezus inbeukt. En dan lees je het dus. Jezus antwoordt hem niet. Herodes, wie heeft hier nu de macht? Hij die we als eerst in de preek zagen, Jezus. En ik zei het, zijn zwijgen toont zijn totale bereidheid om naar het kruis te moeten gaan. Maar met veel uitleggers hoor ik in dat zwijgen nog meer. Herodes mag dan blij zijn om Jezus te zien. Maar voor krijgen van een teken, Herodes, is het nu te laat. Daar zijn nu de omstandigheden niet naar. Daarvoor is het niet meer de tijd. Het kan ook een keer te laat zijn voor wie Jezus wel eens wil zien. Hoor dat ook vanmorgen. Als u of jij denkt, ja, ik wil me wel eens echt in Jezus gaan verdiepen. Stel het maar niet uit. Het kan ook een keer te laat zijn. En in dat zwijgen hoor ik dan vooral dit. Met eerbied gesproken, de Heer Jezus is niet een machine waar wij als het ons past en wanneer wij het willen en het nodig denken te hebben, een muntstuk gooien en Jezus dan optreedt. Daar leent de Heer Jezus zich niet voor. Daar lijkt hij voor te passen. En dan vind ik Herodes ook wel sprekend voor vandaag. Als er mensen zijn die wel een show van Jezus willen, een optreden, tekenen zien, en meer niet, dan willen ze niet een echte ontmoeting, maar vermaak of in hun moeilijke omstandigheden doorgeholpen worden, en meer niet. Doet er even denken aan het denken over de verhouding van kerk en samenleving, ook de afgelopen jaren. Wordt ook wel gezegd, is de kerk niet ook wat te optimistisch geweest of nog over allerlei openheid en hartelijkheid die er leek te zijn in de samenleving ten aanzien van Jezus, God en de kerk, voor iets wat beter zal worden in mijn leven, een verlengstuk aan mijn leven, of voor vermaak, wil ik Jezus wel. Maar hem echt ontmoeten? Het is genadig als de Heer Jezus zelf je leven binnenbreekt en die ontmoeting schenkt. En dan worden de rollen omgekeerd. Wordt hij gelijk koning in je leven. En zegt hij, ik wil met jou te maken hebben. Ik roep je om mij te volgen. Moet het niet vooral zo gaan? En dan mogen we ook bidden. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Zelfs als ik dat niet wil. We leven weer in de tijd van uitvoeringen van bijvoorbeeld de Matthäus Passion. De Passion ook op allerlei wijze uitgevoerd. Altijd bijzonder dat het weer wordt aangereikt. En laten we maar bidden of God het wil zegenen en gebruiken. Maar tegelijk laat het alstublieft niet alleen maar zijn voor vermaak. De Heer Jezus leent zich niet voor vermaak. Hij zwijgt nu. Dit zo over Herodes vanuit dit gedeelte. En we komen hem bij de volgende punten nog weer tegen. Als je trouwens gaat kijken in de evangelie, wat je zoal over Herodes te weten kunt komen, is dat al best heel wat. We gaan naar het derde punt. Herodes en de soldaten. En dan lijk ik vers 10 wat over te slaan, maar daar komen we straks nog op. Nadat dus Herodes met veel woorden heeft geprobeerd Jezus tot spreken te krijgen, misschien zelfs tot een teken te bewegen, maar als Jezus dan blijft zwijgen, ja wat dan? Dan zou je kunnen zeggen, dan moet Herodes nu de onschuld van Jezus bewijzen. Hij komt niet verder in kunnen veroordelen, zoals Pilatus daarin niet verder kwam. Uitleggers wijzen er wel mooi op dat zowel Pilatus als Herodes de onschuld van Jezus moeten erkennen. Dan zijn er dus in elk geval twee getuigen die de onschuld van Jezus aangeven. En wat zegt de Bijbel zelf? Deuteronomium 19 vers 15. Bij twee getuigen is een zaak waar. En dan zie je weer, wat heeft God in dit alles de regie? Wat gebeurde tot eer van Jezus? God zorgt er zelf voor dat de onschuld van de Heer Jezus echt vaststaat. Tot eer van Jezus. En tot troost heeft de kerk ook ontdekt voor ons. Want als ik in die lijdensgeschiedenis lees dat Jezus echt onschuldig is, dan weet ik, hij kon het voor mij doen. Hij hoefde het niet voor zichzelf te doen. Hij deed het niet voor zichzelf. Hij onschuldig. Voor mij de schuldige. Hij kon voor mij daar staan. En straks sterven. En dan dat zo heel vreemde. Dat als dus Herodes geen reden heeft om Jezus te beschuldigen. En dan zou je toch verwachten, dan moet hij zeggen, nou laat hem maar gaan. Maar dat dan Herodes zelf en zijn soldaten. Herodes doet zelf mee. Jezus begint te bespotten en te honen. Kunnen jullie wel, met z'n allen tegen één, martelen? Wat gebeurt hier? In elk geval geestelijk. Maar we weten uit de andere evangelieën dat het ook lichamelijk gebeurde. Heer Jezus is ook echt gekomen in een situatie waarin in deze wereld heel veel mensen zijn terechtgekomen en vandaag zitten, gemarteld worden en ook nog eens een keer onschuldig. Laten we vanmorgen eens aan hen denken en ook danken voor als je dat niet hoeft mee te maken in je leven. Maar ook denk aan broeders en zusters in het geloof die de Heer Jezus lief hebben en worden gehoond, bespot. Misschien krijg je er zelf wel wat van. Op de werkvloer, in de kantine, bij familie misschien, of zelfs in huis aan de keukentafel. Ik denk ook aan jongeren. Een jongere bij een catechisatie zei in onze vriendenkring, ging het eerst altijd over geloof, heel negatief. Ga jij naar de kerk op zondag? Maar hij zei toen, opeens een jongen uit onze groep naar de kerk wilde, en zei ik wil volgende week zondag weer. Toen werd het in de groep anders. Nou, als je bespot wordt, Jezus weet wat dat is. Hij heeft het ook mee moeten maken. Hij is dus echt het lijden van deze wereld ingegaan. En ik weet niet of je het herkent. Maar ergens kun je in de lijdenstijd ook proeven wat je relatie tot Heer Jezus is. Want als je van hem bent gaan houden. Als je onder de indruk geraakt bent van zijn persoon en zijn werk. Vooral van zijn grote liefde. Dan kun je het zo moeilijk hebben. Om dit lijden van Jezus voor je te zien, je in te denken. Hij mishandelt en bespot. Men doet maar met hem. Uw Heer Jezus had dit helemaal niet verdiend. Als één iemand dit nooit zou moeten meemaken, dan u. En om een andere reden is het ook moeilijk om het te zien. Maar kijk nou toch zo'n vorst, Herodes, zich verlagen tot een spotter. En dan nog wel van richting een onschuldig iemand. En kijk nou die soldaten. Ja, wel echt mensen als wij. Waar kunnen wij mensen blijkbaar toe in staat zijn? Kunnen wij wel? Misschien schrik je wel eens van jezelf. Opeens werd je zo boos, zo wreed. En wat beweegt je eigenlijk om zo'n horrorfilm te kijken, die op die game te spelen? Hoe gemeen, hoe hard kunnen wij zijn, wij zondaren? En nogal eens met z'n allen, met meerdere tegen één. Het gaat nogal eens over mensen die vroeger werden gepest. Het kan ook zijn dat er mensen zijn die er last van hebben dat ze vroeger meegedaan hebben of het zelf deden. En dan zie je het later pas in, wat je gedaan hebt. Ja, hier wordt Jezus gepest. En ieder die het van de kant weet van gepest worden, kan het daar dus ook met hem over hebben. Ik zei al, hij leeft, je kunt tot hem bidden. Hij heeft het meegemaakt. En dan komen we bij het vierde punt. Herodes en Pilatus. Men doet aan Jezus een koningsmantel om. We vermoeden dat het daarom gaat, dat dat bedoeld is. En men maakt aan Jezus tot een spotkoning. En dan laten ze met die mantel om door Jeruzalem gaan, terug naar Pilatus. En dan vallen als het ware opeens Pilatus en Herodes elkaar in de armen. Hun vijandschap wordt bijgelegd. Er is allerlei te lezen over die over oorzaken, redenen, mogelijke redenen van die vijandschap. Vanuit buiten bijbelse bronnen uit die tijd weten we dat Pilatus bij het Joodse volk niet goed bekend stond. En dat Pilatus sowieso bekend stond als een akelige man. Pilatus had in Jeruzalem gouden schilden op laten hangen met het beeld van de keizer. De Joden stoorden zich daar enorm aan. En Herodes had die kritiek van het Joodse volk doorgegeven in Rome. Herodes die zelf ook Joodse wortels had. En misschien met het doorgeven van die kritiek in Rome zelf graag in een goed blaadje bij de Joden wilde komen. Maar het zal duidelijk zijn, daarmee had Herodes zich niet geliefd gemaakt, zacht gezegd, bij Pilatus. Er waren aanleidingen genoeg voor hun oneenigheid, mogelijk ook een geschil in rechtsbevoegdheid. Wie mocht wat doen? Heel apart, je kunt zeggen sprekend voor de Heer Jezus, is dat er door hem verzoening komt tussen Pilatus en Herodes. Ze worden vrienden van elkaar. Al voelt die vriendschap, en ik denk aan waar het ook even over ging voor de preek, heel anders dan zo'n vriendschap waarover je leest in de Bijbel tussen Jonathan en David. Deze vrienden, Pilatus en Herodes, blijken allebei anti-Jezus te zijn. En niet voor God. Dat alleen al. En hoe moet je eigenlijk deze vriendschappen zien? Is het vooral dat ze zich door elkaar gestreeld voelden? Door elkaar te betrekken in deze rechtszaak rond Jezus. Pilatus, die Herodes zelfs de mogelijkheid gaf het oordeel over Jezus te vellen. Oh, wat had dat Herodes gestreeld. En Pilatus die dan Jezus weer terugkrijgt. En dan het vonnis mag vellen. Wat voelt Pilatus zich nu door Herodes erkend? Het is waar wij mensen mogen naar erkenning verlangen. En dat zit heel diep in ons mens. En als je nooit erkenning hebt ervaren, is dat heel zwaar. God wil u jou de erkenning geven. Ik heb je gewild in dit leven. Dit lijkt tussen Pilatus en Herodes een vriendschap te zijn, die gebaseerd is op: ik krijg de erkenning die ik wil. Vriendschap, vooral ik gericht, dat ik gestreeld ben en word. Nou, dat laat wel ons nadenken ook vandaag over onze vriendschappen. Zoals we dat net al even deden. Waar zijn die op gebaseerd? Omdat een ander jou vooral geeft wat jij wilt ontvangen. En mensen soms misschien juist elkaar ook geven wat ze allebei het liefst willen krijgen. Maar gaat het dan meer om ontvangen dan om geven? Ikgerichte mensen die wij kunnen zijn en nogal eens zijn. En ik noemde het al voor de preek, er kunnen ook vriendschappen zijn die als fundament hebben dat ze samen tegen iets of iemand zijn. En dat zou je kunnen spelen. Samen tegen Jezus. En nogal eens heel wat vriendschappen zijn er die samen tegen Joden zijn. En misschien komt dat samen tegen zijn in vriendschappen aan het licht door samen zo heerlijk negatief te doen over die of die groep in de samenleving en die in die kerk, dat en dat ras, noem maar op. Oh, we kunnen zo heerlijk samen onze grief delen. Kijk eens naar vriendschappen, waar zijn ze op gebaseerd? Wat mooi en rijk als je zo'n vriendschap hebt als David en Jonathan het hadden. Samen God willen dienen en voor elkaar zijn. De ander in het licht van God zetten. Het beste voor de ander zoeken. Kun je nog even denken, kun je als christen vriend zijn met een niet-christen? Ik geloof dat het kan. Maar je mist wel een heel wezenlijk deel. En je zult op momenten in de vriendschappen daar wel op stuiten. We delen niet dat samen gaan voor God. Nou, zo zien we in dat vierde punt, Pilatus en Herodes samen. We lazen ook Handelingen 4. De eerste christenen hebben dat opgemerkt. Dat samen tegen Jezus. En ze kenden hun Bijbel op Psalm 2. Daar staat het, de vorsten spannen zich tegen Jezus samen. De machthebbers over gebieden samen tegen Jezus, de koning, de van God gezalfde. Dat zag men hier gebeuren. Het was niet een onschuldige vriendschap, maar ten diepste een verbond tegen God, tegen Jezus, tegen het koningschap van Jezus. Zoals nog machten en stromingen, personen en partijen zich kunnen vinden in gezamenlijk zijn tegen God, tegen het christendom, tegen de kerk. Zie ook die anti-machten. Denk niet naïef over krachten en machten die er zijn en zich kunnen samenspannen. Wees alert. En dan zien we ook nog eens een keer dat tiende vers. Want dan zien we ook nog eens die overpriesters en schriftgeleerden die zich op dat moment ook tegen Jezus keerden. Daarbij Herodes. Zoals we het ook al gedaan hadden bij de Joodse raad zelf. En voor Pilatus. En dan zien we opeens grote groepen. Allerlei verbanden. Ook de tijden door. Waar had Paulus mee te strijden? Met heidenen die zijn boodschap niet wilden? En met mensen het Joodse volk die zijn boodschap niet wilden? Ik weet niet of u nog weet de tekst waarmee we de dienst begonnen. De Heer Jezus zei: Pas op voor het zuurdeeg van de Farizeeën. Het werkt al snel door als zuurdeeg in het anti-Jezus zijn. Het zuurdeeg van de Farizeeën. Maar de Heer Jezus ging in één adem door. En het zuurdeeg van Herodes. Het verzet komt de tijden door. Ook tot uiting. In dat de een zich tegen Jezus en de kerk verzet. Want het geloof geeft zoveel regels. En dat er wettische mensen zijn die zich tegen Jezus en de kerk verzetten. Want dan gaat het over vergeving, genade voor slechte mens, richting zondaars. De kerk is niet streng genoeg. Er zou maar veel over te zeggen zijn. Maar in de kern raakte dit. De Heer Jezus wil niet op afstand blijven. Hij wil dat wij voor hem buigen. Hij wil ons hart. Hij wil ons leven. Hij wil er voor ons sterven. Hij wil zijn genade aan ons kwijt. Hij wil ons alles zijn en alles worden. En dat wij ons aan hem overgeven. Hij wil veel meer voor ons zijn dan een avond Matthäus Passion of de Passion. Of iemand waar we met een vriend een boom over op kunnen zetten. Wie is hij voor jou? Wie is hij voor u? We kunnen ook zeggen, Herodes wilde een teken zien. Nou, Herodes, kijk goed. Jezus is de vervulling van profetie. Lees maar Jesaja 53. Het teken van Christus is het teken van het kruis. Amen. Wij zingen Psalm 71, vers 14 en vers 17 over Jezus roemen en prijzen. Psalm 71, vers 14 en vers 17. Mij is gevraagd om ook op dit moment de collecten bekend te maken, de doelen voor deze zondag. De collecten daarin kan gegeven worden bij de uitgang of ook digitaal. Ze zijn bestemd voor de eerste voor diaconaal project van Kerk in Actie voor Bangladesh. En de tweede collecte is bestemd voor pastoraat in eigen gemeente. En de derde collecte voor onderhoud van de kerk. Collecte van harte ook aanbevolen. Laten wij samen danken en bidden en ook voorbeden doen. Laten wij bidden. Heere der Heren, Koning der Koningen. U Heere Jezus, u stond voor de machthebbers toen, Pilatus en Herodes. En waartoe was ook Herodes in staat? En wie zijn wij? Dat beleiden we ook vanmorgen. Wat bent u machtig, Heere Jezus, dat u ook kon zwijgen en dat u het alles wilde verdragen, de spot en de hoon. U onschuldig. En daardoor was het voor ons in onze plaats. Wij aanbidden u om dat immense offer dat u bracht. En wij danken u dat we dat ook in de lijdenstijd zo tegen u kunnen zeggen. Wij bidden u, Heere, voor alle mensen die wel eens iets van Jezus willen zien. En misschien zo ook naar een Matthäus Passion uitvoering gaan. Of de Passion bekijken en mee willen maken. En we vragen u om een zegen, Heere, over al die uitvoeringen. Bij alle gedachten die we er soms ook bij kunnen hebben of gevoelens. Maar Heere, we vragen, laat die zegen zo zijn. Dat mensen u niet een avondje meemaken. Maar dat ze geraakt worden in hun hart. En dat ze merken dat u in hun leven komt. En dat de rollen zich omkeren. Omdat u de koning der koningen bent. En de redder, de heiland. Dat u het hart van mensen wil, omdat we dat nodig hebben. Vernieuwing van ons hart, een nieuw hart. Heere, zo bidden we om een zegen, ook over wat gebeurt in deze weken, om dat evangelie van u dicht bij mensen te brengen. En geef dat we het dan niet vooral verwachten van allerlei tekenen laten zien en allerlei show, maar dat we het bovenal verwachten van dat indringende teken van u, Heer Jezus, van die liefde van u aan het kruis. We danken u ook, Heere, voor vriendschappen die u geeft. En we bidden voor mensen die dat niet hebben. En we vragen om uw zegen over vriendschappen. Maar laat ons er ook eens over na mogen denken. Zijn we in de vriendschappen misschien toch vooral op het ik gericht? Of op de ander? En wat is de basis ten diepste? We danken u ook, Heere, dat u in studententijd aan mensen ook vriendschappen geeft voor het leven. En dat ook studentenverenigingen als de Navigators daarin van betekenis kunnen zijn en mogen zijn. Wilt u dat schenken, Heere, aan jonge mensen? Dat ze ook christenvrienden mogen krijgen voor het leven. Om daarin ook gesterkt en bemoedigd te worden. En samen u te volgen. In alles wat u verder in het leven ook op het pad brengt. Heere, wij bidden voor deze gemeente. We danken u dat u een predikant riep. En dat in die weg zo duidelijk ook de roep van u is ervaren en gemerkt. De zorg van u ook voor de gemeente. We bidden voor dominee Van der Zwan en zijn vrouw en hun dochter. Wilt u hen helpen in deze tijd van los moeten laten en gaan laten van de gemeente daar? En zich richten op komen wonen hier ook in IJsselstein? Wilt u alles voorspoedig laten verlopen? Wilt u de roep bevestigen en kracht geven? Heren, u weet wat ze nodig hebben. Wilt u alles wat gebeurt terug in de overkomst ook zegenen? Heren, wij bidden voor alle die mogen werken in uw koninkrijk. We denken ook aan mensen die in Bijbelvertaalwerk bezig mogen zijn. En denken we bijzonder ook wel aan Karsten en Irene van Riesen. Zoveel jaren daarin al dienstbaar. Dank u wel dat Karsten afgelopen week zijn verjaardag kon vieren. Zegen hem en ook Irene, maar ook hun zoons Maurits en Renier. Als die in Nederland verblijven en Karsten en Irene in Azië. We bidden ook heren voor Willem Henry en Ditteke. Stel hen tot een zegen ook op de plek waar ze nu wonen. Wilt u Ditteke ook bijzonder helpen in haar omstandigheden. Krachten schenken, herstel geven. We bidden ook voor Wilke en Marlies den Hertog. We bidden ook voor Andrea van Amerongen. Voor andere heren die dienstbaar mogen zijn in uw koninkrijk. En als we hier zo zijn, ook in de verbondenheid als oud-predikant en gemeente, kunnen we ook aan zoveel mensen denken die in die tijd ook hier in de kerk kwamen. We denken aan kinderen van mensen die hier ook zijn, kleinkinderen. U weet waar zij nu zijn. We bevelen hen bij u aan. Heere, werk met uw geest in hun hart. En we danken u als we dat mogen zien en als daar zorg over zijn. Wil gebeden horen. Wilt u evangelie dat gezaaid is, doen ontkiemen. En wees u, Heere, in alle zorgen en moeite nabij. We bidden ook voor mensen die mensen missen, omdat mensen overleden zijn. En dank u wel als we mogen weten dat ze bij u zijn. Heere, wilt u toch ook troosten als de lege plaatsen worden gevuld. Gedenk alle die in zorgcentra verblijven, alle die bij hen horen met wie ze verbonden zijn. Heere, zo bidden we ook voor deze stad, voor de burgemeester, de wethouders, de gemeenteraad, de kerken hier, ook in waar zij samen mogen optrekken, gericht op die ene naam van u, Heere Jezus. Heere, verheerlijk uw naam, ook dwars door dat teken van kruisdragen heen. Wij danken u voor de ontmoeting zo met elkaar. Ga met ons ook, Heere, verder deze dag en deze week. En als er dingen zijn waar we tegenop zien, Heere, wilt u daarin door helpen en doorhelpen. We bevelen ook de zorgen in deze wereld bij u aan. Situatie ook in Bangladesh. Zegen de gaven daarvoor. Ontferm u over Oekraïne. O God, we verlangen naar vrede. En zeker de mensen in Oekraïne verlangen daarnaar. En de mensen die gevlucht zijn en elders in Europa, ook in ons land verblijven. O God, geef vrede. We bidden voor uw bijzondere volk Israël. We bidden ook voor de staat Israël. Geef wijsheid, o God, aan de regeerders daar. Wilt u ook vrede geven, ook ten aanzien van de Palestijnen. Wilt u de hardheid van Hamas omkeren, zoals u dat toch zou kunnen, Heer, daar bidden u om. Dan lezen we dus ook in die Bijbel, Psalm 2, over vorsten die samenspannen tegen uw gezalfde. En we weten dat het ook gebeurt tegen uw bijzondere volk Israël. En we weten bovenal dat de geschiedenis in uw handen is. En dat u, Heer Jezus, de koning der koningen bent. En dat u komt. Gedenk ons land ook in de kabinetsformatie. Geef daarin wijsheid. Geef daarin ook het verlangen om samen dienstbaar te zijn. Ook ten behoeve van ons land. In de grote zorgen en vraagstukken die er zijn. Heere, zo is er veel om voor te bidden en veel om voor te danken. Wij danken en loven u, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen nog Psalm 107, vers 1 en vers 21. De oprechte ziet het met vreugd, maar de ondeugd zwijgt met smart. Daarover gaat het in dat 21ste vers van Psalm 107. Psalm 107, 1 en vers 21. Al ben ik alweer bijna 12 jaar hier weg, het blijft vertrouwd voelen. Ontvang de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met jou, met u allen. Amen.